Nou, welkom luisteraars bij de podcast Leo's Bijenadvies.
Ja, welkom allemaal. En we gaan er weer eens een interessante podcast van maken. We hebben eigenlijk bedacht, hè, samen, omdat we veel vragen krijgen, om eens wat vragen van luisteraars te gaan beantwoorden. Maar ook veel vragen die ik in de winkel krijg.
Ja.
Dus het is eigenlijk zoveel dat we moeten er gewoon maar een paar uit kiezen. Waar we mee, eens even mee aan de slag gaan.
Dus het is waarschijnlijk dat de meeste imkers deze vragen ook kunnen beantwoorden, als het goed is.
Ja.
Want het
ja.
zijn eigenlijk vragen van mensen die bijvoorbeeld een potje honing komen
Precies.
halen bij jou. Of gewoon überhaupt geïnteresseerd zijn of wellicht willen beginnen met het houden van bijen. En hoe dan?
Precies. Ja, want dan komen ze bijvoorbeeld een potje honing halen. En dan zijn ze al verbaasd over de kleur en over de smaakverschillen. En hoe kan het dan dat een linde honing linde is? En dan krijg je een stortvloed aan vragen. Ontzettend leuk. En mensen zijn dan ook gelijk verbaasd. Nooit geweten. En er zijn dan zelfs mensen die zeggen, ja, maar als ik dan inderdaad zelf bijen zou willen houden, wat moet ik dan doen? Of wat komt er dan bij kijken? Dus dat is altijd, dus het een volgt ook wel altijd het ander op.
Ja.
En heb ik natuurlijk in de schappen, in de winkel, niet alleen honing staan, maar ook bijvoorbeeld stuifmeelpollen, dus pollen die je kunt consumeren, propolisproducten. De mensen zijn helemaal verbaasd dat dat allemaal uit zo'n bijenvolk komt, zeker bijenkast komt. Dus het is denk ik goed om daar eens wat over te vertellen.
Ja. Want ik wist dat eigenlijk ook niet toen ik voordat ik begon.
Nee.
En inderdaad, bij jou in de winkel was ook leuk met een soort quizje. Honing proeven.
Ja.
En dan kijken van welke honing is nou welke smaak, zeg maar.
Ja.
En want je hebt bijvoorbeeld hele donkere honing.
Ja.
Volgens mij is dat ook iets met dennen?
Je hebt honingsoorten bekende zoals tijmhoning, kastanjehoning. Inderdaad ook, hè, dennenhoning, ook wel boshoning. Dat zijn toch de wat donkere honingsoorten. En dan heb je een hele lichte bijvoorbeeld, hè, is acacia honing. En mensen vragen wel eens, wat vindt u nou de lekkerste? Of wat is nou de lekkerste? Ik zeg, dat is natuurlijk altijd heel persoonlijk. Maar in de honing kun je er een beetje van uitgaan. Naarmate die donkerder wordt van kleur, is die ook wat sterker in smaak. En daarom hebben we ook altijd potjes om te proeven. En dan zie je gewoon aan de gezichten van mensen dat ze helemaal verbaasd zijn van maar ik heb nooit wat is die kastanjehoning toch lekker, weet je. Ze hebben vaak ook een heel zoet idee, hè, van honing.
Ja, en, dus eigenlijk is de algemene honing, volgens mij noemen we dat bloemenhoning.
Bloemenhoning, precies. Ja.
Dat is een beetje de standaard wat je eigenlijk dus bedenkt bij honing. En volgens mij heb ik altijd bloemenhoning, want bloemenhoning is volgens mij wat allebei je. Dat ze niet op één gebied of één plant vliegen, maar gewoon bij ons in de tuin op alles en op alle bomen en waar ze wat kunnen halen.
Ja, zeker. Kijk, in Nederland, we hebben in Nederland natuurlijk een honingwet en je kunt honing niet zomaar lindehoning noemen of een kastanjehoning noemen. Daar zitten allerlei regels aan. Hè. Een van die regels is dat een honing moet een bepaald percentage aan pollen bevatten om het dus bijvoorbeeld een linde te mogen noemen. Hè? Dus dan moet er, ik zeg even uit mijn hoofd hoor, ik dacht 23% lindepollen moeten in de honing zitten om het linde te mogen noemen. Dus zo zijn er allerlei eisen aan. Maar als je natuurlijk een bijenvolk in je tuin hebt staan, die vliegt alle kanten op. Je hebt geen idee wat die natuurlijk aan het verzamelen is.
Nee, dus bij kastanjehoning moet ik me dan voorstellen dat zo'n volk bij allemaal kastanjebomen
exact,
staat.
Ja.
En eigenlijk niet veel anders te halen is.
Precies, ja.
Want je
ja.
weet natuurlijk, kijk, bijen zijn ook best wel eigenwijs als ze denken van, nou,
ja, zeker.
Ergens anders, hè,
ze zijn 500
meter verderop. Ja,
ja,
precies,
ja zeker.
Staat iets wat
ja.
lekkerder is.
Ja, dan wordt dat echt gehaald, ja.
Ja.
Nee, het is dus zo, want dat vragen mensen natuurlijk even van, ja, maar Leo, luister eens even, je zet er wel lindehoning op, maar hoe weet je dat nou? Nou, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Wij weten wanneer de linde gaat bloeien.
Wanneer is dat?
Ja, weet je, natuurlijk een beetje seizoensafhankelijk, maar meestal is dat zo'n beetje in juni. Wat wij dan gaan doen, dan zoeken wij inderdaad een locatie waar heel veel linden staan. We gaan daar met de bijenvolken naartoe op het moment dat die linde ongeveer 10% in bloei staat. Dan zetten we daar de bijenvolken neer. Bijen werken hard, maar zijn ook een beetje lui. Dus als ze het dichtbij kunnen krijgen, dan gaan ze dat eerst doen. Dus we zetten ze dicht bij linden. Nou, die bijen vliegen af en aan op de linden.
En eigenlijk zorg je ervoor dat er geen honing...
Geen ander soort honing in de kas.
In het volk zit,
precies,
zeg maar.
Ja,
dus je geeft ze eigenlijk leeg.
Ja.
Als het ware mee.
Ja, hè, dus we zorgen nou, inderdaad dat er geen, nou ja, geen andere honingsoorten in zitten. En dat betekent dan dat zo'n volk dat vliegt af en aan op de linden. Die bij heeft een hele mooie eigenschap, namelijk dat die bloem vast is. Dus dat betekent dat die net zo lang zeg maar, op een bloem vliegt of op een teelt of wat dan ook, totdat er niks meer te halen valt. Dan pas... Nou, gaat hij kijken of er ergens anders nog wat te halen valt. Nou, als wij zien dat dan de linde bijna is uitgebloeid, dan halen wij de bijenvolken weg en oogsten de honing. Nou, dan kun je nou, bijna zeker wel aannemen dat wat ze gehaald hebben echt lindehoning is. En nou weten wij hoe de kleur van linde moet zijn, wat de smaak van linde is. En op die manier kunnen we dan nou ja, echt het labeltje linde plakken op de honing.
Ja, en dat betekent denk ik ook dat sommige jaren, als het bijvoorbeeld toen met, weet ik nog dat het heel droog
ja,
was.
Ja.
Dus dat de linde eigenlijk helemaal niet goed gebloeid heeft.
Ja, weet je, de moeilijkheid, kijk, je ziet dan die linde wel in bloei staan, want hij bloeit wel.
Oh ja.
Maar ze geven geen nectar. Omdat het te droog is. En linde is een boom die ook echt met zijn wortels goed nat moet staan. Is dat niet het geval? Doordat net wat je zegt, een droog jaar hebt. Ja, dan wordt er geen druppel linde opgehaald.
Ja, dan gaan ze dus toch ergens anders naartoe.
Althans, dat hoop je maar. Want het komt natuurlijk ook wel eens voor dat we er staan. En we zien gewoon dat de bijen niks kunnen halen. Ja, dan moeten we wat gaan doen natuurlijk. Want ja, je kunt niet je bijen dood laten gaan van de honger. Dus dan halen we die bijenvolken weg. En dan gaan we kijken of er elders wel wat te halen is. Dus op die manier heb je dus een bepaalde honingsoort, linden. Maar als ze natuurlijk achter in je tuin staan. En ze vliegen in de omgeving. En ze hebben ongeveer een actieradius van 1 kilometer of 3. Dus waarin ze fourageren, ja, dan kan er van alles binnenkomen. Nou, en dan krijg je een bloemenhoning of een voorjaarshoning of een zomerhoning. Dus dat zijn, ja, dat is een honing die overal verzameld wordt, waarvan we dan niet weten waar ze nou precies op gevlogen hebben. Dat kun je wel laten onderzoeken, hè? Dan zou je het wel kunnen duiden. Maar in principe noemen we het dan wat algemener. Dus... En dat geeft dan ook gelijk smaakverschillen. Want ik heb bijvoorbeeld bijenvolken op diverse locaties staan. Ja, als ze in de Betuwe staan, dan halen ze andere bloemsoorten bij elkaar dan wanneer ik ze bijvoorbeeld in Groningen zou hebben staan. Daar is de vegetatie anders, temperatuur, bodemgestel, noem het allemaal maar op. Dan heb ik uit 2 locaties een bloemenhoning, maar ze zijn allebei verschillend. En dat vinden mensen ook wel eens vreemd. Ze zeggen, nou, hoe kan dat nou? Weet je, dit is een bloemenhoning, dat is een bloemenhoning, een hele andere kleur. Dat heeft daar onder andere mee te maken.
Ja. Ja. Dus eigenlijk krijg je de smaak van de bloemen.
Precies.
Dat is het bijzondere ook wel aan.
Ja, ja.
Dat de bijen daar dus... Want eigenlijk, ze halen natuurlijk nectar.
Ja.
En hoe wordt het dan honing?
Ja, ja, dat is, weet je, dat is zo ingenieus. Want die bij die verzamelt nectar uit de bloem. En daar zit, nou ja, laten we zeggen, gemiddeld zo'n 80% vocht in. Nou, die bij die zuigt dat op, hè, uit die bloem. Dat gaat in zijn honingmaagje. Als het naar de honingmaag gaat, dan gaat het in zijn lichaam langs allerlei kliertjes. En die voegen daar enzymen aan toe, andere stofjes. Hè. Het zit dan in zijn honingmaag. Hij vliegt terug naar de bijenkast. Dan geeft hij de honing uit zijn honingmaag over aan een bij die binnen in die kast zit. En die neemt het ook weer mee in zijn honingmaag naar een celletje toe waarin die het dan stopt.
Je ziet ze dan eigenlijk echt tegenover elkaar staan.
Ja, dat is prachtig om te zien.
Als je dat weet, wat ze
als
dan...
je dat weet, ja, dan zie je. Hè, ze staan dus inderdaad tegenover elkaar met hun tongetjes. En breng op die manier de nectar naar elkaar over.
Dus de haalbij, dat zijn de oudste bijen in het volk. Gaan we misschien straks nog wel
uitleggen. Ja.
Die gaat dan, want die kan het dan afgeven en die gaat eigenlijk gelijk weer. Die gaat gelijk terug, de kast weer uit en gaat weer
verzamelen.
Ja. Dus, en meestal dus ook weer op dezelfde plant of hetzelfde.
Ja, hetzelfde. Ja. En bijen zijn heel kieskeurig. Hè. Want er gaat ook nog een heel traject dan vooraf voordat een bij vliegt naar een bepaalde bloem of boom. Ik zal het anders vertellen. Je hebt zeg maar in een bijenvolk heb je zogenaamde speurbijen. En die gaan eerst op zoek naar voedsel. Als ze dat gevonden hebben, dan brengen ze iets mee terug naar de kast. En dan wordt dat daar beoordeeld door het volk. En mensen moeten maar eens kijken. Je hebt dansjes, bijen dansen. Er zijn hele leuke filmpjes van op YouTube. En die dansjes die ze in zo'n volkje maken. Dan zie je dat zo'n bij die teruggekomen is. Die maakt een bepaalde beweging. Er zitten bijen omheen. En die beweging vertelt iets over waar het is en wat het is. En nou ja, geeft heel veel informatie. Als het dan goedgekeurd wordt, dan pas wordt er verzameld. En dan gaan ze allemaal.
Dat de meerdere. Ja, precies.
Dan gaan ze met z'n allen halen.
Ja, en met een grote boom is dat natuurlijk.
Ja.
Kan dat.
Ja.
Maar een enkele bloem is dus alweer veel ingewikkelder eigenlijk.
Ja, precies.
Is
ja.
Ook minder interessant. Ja. Vinden ze waarschijnlijk ook minder interessant.
Ja, dat zullen ze echt doen als er echt niet zoveel niets verder te halen is. Ja. Hè, dan wordt er natuurlijk alles aangepakt. Waardoor ze dan ook ietsjes minder kieskeurig worden. Dus dat, gelijk hebben we dan het belang van een enorme biodiversiteit die nodig is. Maar die bij die draagt dus die nectar over. En doordat die overdracht plaatsvindt van de ene naar de andere bij, worden er dus stofjes toegevoegd aan de nectar. Nou, die nectar wordt dan opgeslagen in zo'n cel. En dan moet het vochtgehalte naar beneden gebracht worden. Dus die 80% die het bevat, die moet tussen de 15% en 19% ongeveer zijn. Dus die bijen gaan in die bijenkast door warmte en ventilatie veel vocht verdampen uit die nectar. Waardoor je dus uiteindelijk het product honing krijgt. En nou ja, dat wordt dan verzegeld en dan wordt dat uiteindelijk geoogst en geslingerd. En
ja, dus als het droog genoeg is, dan, dat is misschien ook goed om te vertellen. De meeste mensen weten denk ik wel hoe honingraad eruit ziet.
Ja.
Ja, maar honingraad is van was. Het is ook, dat is ook weer heel ingenieus natuurlijk. Hoe ze dat bouwen. Het is ook, het loopt. Het is eigenlijk een kuiltje, zou je kunnen zeggen.
Ja, waarin een zeshoek.
Een zeshoek waarin dat loopt ook iets naar beneden.
Ja, dat wordt onder een bepaalde hoek gebouwd, hè, inderdaad. Zodat die honing ook mooi in dat celletje blijft liggen.
Dus het is een soort gangetje, zeg maar. Hè, en de nectar of honing. Want het wordt natuurlijk honing.
Het wordt honing, inderdaad. Door dat verdampingsproces. Ja.
En als het dan klaar is, dan maken ze er een dekseltje.
Precies, dan op. Verzegelen ze dat inderdaad met een dekseltje. En dan kunnen wij zien van, nou, hè, de bijen hebben het goedgekeurd. Dus, nou ja, we kunnen
het is
er,
klaar.
Het is klaar.
Maar, het is en, droog genoeg, het is klaar.
Precies. En zij doen dat natuurlijk om hun voedselvoorraad op te bouwen voor het volk.
En het is ook daarmee heel lang houdbaar. Want ja. Volgens mij is er wel eens honing gevonden, ook
ja, in
piramides.
Ja, zeker. Ja.
Wat gewoon nog te consumeren was. Ja. Dus het is, nou ja, dus doordat er zo weinig vocht in zit.
Ja, en het zijn natuurlijk, net als bij appels en ander fruit, het zijn natuurlijke suikers. Hè? Dus het blijft ook gewoon heel lang om die reden goed. Officieel, wat ik al net zei, we kennen in Nederland een honingwet. Moeten wij een houdbaarheid plakken op honing? En die houdbaarheid die heeft weer te maken met het vochtgehalte wat we in die honing meten. Dus als ik honing ga oogsten en ik meet het vochtgehalte en ik meet bijvoorbeeld 17%. Dan zegt de wet, nou prima, dan is die houdbaar 18 maanden. Ik zeg even uit mijn hoofd. En dat moeten we er ook op zetten. Maar in principe is dat natuurlijk, ja.
Nou ja, en denk helemaal als je het in de raad laat zitten.
Ja, dat blijft gewoon heel lang goed. Hè? Houdbaarheid met honing is eigenlijk een beetje flauwkul. Hetzelfde als met koffie en spaghetti. En er kan ook niet zoveel mis mee. Maar goed, het moet erop. Wat wel kan, en daar krijg ik ook wel veel vragen over, is dat honing gaat kristalliseren. Dat zal het in de raad niet doen. Zolang het in de raad zit in het bijenvolk en dat dekseltje zit erop. Nou, dan zal dat proces, dan gebeurt dat niet. Maar op het moment dat wij oogsten, slingeren en in een pot doen, ja, dan kan honing gaan kristalliseren. En dat houdt in dat, dat hij langzaam, bikkelhard wordt. En eigenlijk niet meer goed uit de pot te krijgen is. Dat is een heel natuurlijk proces van honing. Dan moet je niet in paniek raken. Ik heb ook mensen die zeggen, ja, maar volgens mij, en dan zie ik onderin allemaal korreltjes en er zal wel mee gerommeld zijn en er zal wel suiker in zitten. En dan probeer ik altijd uit te leggen dat dat niet zo is. Hè? Dat echte honing als eigenschap gewoon heeft dat die kristalliseert. Nou, dus bij de ene honing gebeurt dat wat sneller dan bij de ander. Dat heeft ook weer te maken met vochtgehalte. Mm-hmm. Als het vochtgehalte hoog is, dan heeft die hechtkern en kan die gaan kristalliseren.
Ja, maar ook, want ik heb dus dat was wel grappig, mijn eerste jaar, eigenlijk toen ik de cursus bij jou had gedaan, op het laatst nog de bijen op de heide gezet.
Ja.
En heidehoning is heel dik.
Ja, ja. Ja.
Dat, en smaak, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo lekker.
Nee. Maar dan moet je echt een liefhebber van.
Ja, maar daar kom je dus inderdaad ook achter. Toen, dus zo ontdekte ik ook van, oh, dat maakt dus uit waar ze staan. En inderdaad een hele andere smaak. Het is iets scherper, vind ik, of
ja,
zo.
Ja, ja, zeker. Ja.
En inderdaad, om het uit de raad te krijgen, moet je het eerst nog weer... Ja. Ja, hoe noemen ze dat ook weer? Stempelen? Of
ja,
zo?
Dat heet dan kolpen.
Oh,
ja.
Kolpen, ja.
Ja, heidehoning, dat wordt in, dat wordt in Nederland toch een beetje gezien als het neusje van de zalm. Maar het is een verschrikkelijke honing. In de zin van, net wat je zegt...
Voor de imker.
Ja. Het is dik. Als je er niks mee doet, of tenminste je ontzegelt dat. En ontzegelen wil zeggen dat we dan het dekseltje van dat celletje afhalen om de honing eruit te slingeren. Je slingert er niet uit. Het is zo dik, het blijft gewoon zitten. Dus ja, dan moet je zorgen dat het op temperatuur komt. Een beetje 24, 25 graden. Dan moet je het kolpen. En dat houdt in dat je er eigenlijk, ik zeg het even heel simpel, een naaldje in prikt, in dat celletje heen en weer beweegt. Hè, zodat het wat losser
roeren.
Wordt, een beetje roeren. Een beetje roeren in die cel.
Weet jij hoeveel raten eigenlijk, hoeveel celletjes erin een raam zitten.
Ja, ja, het hangt er natuurlijk een beetje van af. Hè.
Maar gewoon de reguliere, gaan we even uit van de reguliere.
Ja, raam. Kijk, een broedraam heeft ongeveer 5000 cellen, hè, aan weerskanten.
Nou. Ja, dus moet je 5000 keer roeren.
5000 keer roer je dan. Honingkamer heeft wat minder cellen, maar goed, dat zullen er waarschijnlijk altijd nog 3000 zijn. Moeten al die celletjes... Niet één voor één hoor. Nee. Gelukkig hebben we daar wat voor uitgevonden. Worden die celletjes geroerd, dan kun je slingeren. Maar goed, dan moet het nog een keer door een zeef heen. Hè? Want we willen de stukjes was of nou ja, andere dingetjes, die willen we niet in de honing hebben. Dus dan moet die dikke honing nog een keer door een zeef. Nou, dat is gewoon... Ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Hè? Daarom is die honing... Want mensen zeggen wel eens... Ja, hoe kan het nou zo dat die honing zo duur is? Ja, dat heeft gewoon alles te maken met de arbeid die het kost... om die honing uiteindelijk in een pot te krijgen.
Ja, en ik denk ook... want volgens mij is dat ook... als je kijkt in Nederland... voor de bijen honing halen... en daar dus echt... Als je, nou ja, daarvan... Eigenlijk, wat zou een potje dan moeten kosten bijvoorbeeld? Ja. Hè? Als je hebt over het werk wat de bijen daarvoor doen... en wat je dan inderdaad nog als imker moet doen.
Ja, ja zeker. En weet je, de Nederlandse honing, die is erg gewild... maar is ook zeer beperkt. Dat heeft verschillende redenen. Een van de redenen is natuurlijk dat het seizoen... waarin bijen in Nederland kunnen verzamelen, is vrij kort... dat begint zo'n beetje, nou, laten we zeggen, half maart, hè, als je een beetje geluk hebt, tot oktober.
Ja.
En dan speelt het weer heeft een enorme invloed. Hè? Regen, wind, oostenwind, noem het allemaal maar op. Dus de bij heeft... Ja, qua tijd, een korte tijd om in ieder geval honing te kunnen verzamelen. Dan is het ook nog zo dat het natuurlijk in Nederland best wel lastig is voor bijen. Insecten in zijn algemeen, maar in ons geval even de honingbij. Om voldoende en gevarieerd eten te verzamelen. De biodiversiteit is toch een beetje arm. En we hebben ook te maken dat wij niet overal welkom zijn met onze honingbij. Dus dan zie je ook gelijk dat die honing best wel onder druk staat. En dat is wel jammer. Plus dat we als imker ook nog een keer zeggen van luister. Ik ga pas honing afnemen als het ook daadwerkelijk kan. Als er sprake is van overschot in zo'n bijenvolk.
Ja.
Want we gaan natuurlijk niet hun koelkast leeghalen om vervolgens in de problemen te brengen.
Ja, precies,
hè?
Dus dat dezelfde, of de winter niet door kunnen komen.
Of de winter niet doorkomen, of een bloeiarme periode het niet redden. Ja, en we zien dat wordt wel lastig. En het ene jaar is natuurlijk beter als het andere jaar. Nou, als je daarnaar kijkt, plus inderdaad de arbeid... Dan moet het een product worden die ook wel wat kost. En het is ook niet te vergelijken. Want mensen komen wel zeggen, hoe kan het nou? Ik koop bij jou bloemenhoning, die kost 7 euro voor een pot. Van 450 gram, ga ik naar de supermarkt. Dan haal ik 500 gram voor nog geen 3 euro. En als ik geluk heb, staat er ook nog biologisch op. Dus vertel mij nou eens... waarom moet ik bij jou nou meer betalen? Nou, dat leg ik dan altijd wel uit. Hè, want,
ik denk als er is een keuringdienst van waarde.
Aflevering
over. En we hebben ook een podcast opgenomen over fraude met honing.
Met honing, precies.
En dus eigenlijk Nederlandse honing. Ik denk dat er zijn imkers die... naar het oogsten van hun bijen. En soms staat het gewoon ook aan de weg. En jij hebt het natuurlijk in je winkel. En ik denk dat jij het ook uit andere landen...
Ja, zeker. Ja. We hebben natuurlijk honing, hè, Nederlandse honing, hè, eigen product. Maar de vraag is er natuurlijk ook een tijmhoning, een lavendelhoning. Ja, dat ga je in Nederland niet oogsten natuurlijk. Hè. Die enkele pol die links en rechts in een tuin staat, die gaat geen pot vullen. Dus dat zijn honingsoorten die we... ja, inkopen. En wij kiezen er bewust voor om dat Europese honingen te laten zijn. Hè? Zoals een lavendel uit Frankrijk en tijm uit Spanje. Gewoon omdat we ook weten dat die regelgeving binnen Europa ja, behoorlijk scherp is. Er bij honingen die uit Europa komen ook zogenaamde analyses zitten. Hè, waarin de honing is onderzocht. Ja, willen wij gewoon die kwaliteiten waarborgen. Ik wil natuurlijk geen rommel, hè, om het maar even zo te zeggen, naast mijn eigen honing zetten. Want dan, ja, dan gaat het niet goed komen. Maar de vraag is, ja, is behoorlijk. Ja, ja, absoluut.
Ja, en als je kijkt naar... Want weet jij dat? Hoeveel de bijen op een bloem moeten vliegen, of in ieder geval moeten halen om tot een potje honing te komen?
Ja, ja, dat zijn, ja, dat zou ik moeten weten.
dat zet zijn ik flink, je voor het blok.
Ja, precies. Ja, ik zou bijna zeggen, moet ik even opzoeken. Net als, ik heb daar niet een goed getal.
Ik weet ook dat het, ook altijd slecht in feitjes, zeg maar, dit soort feitjes.
Ja.
Maar ik weet dat het echt enorm veel is. Ja. Dus heel veel vlieguren.
Precies.
En ik heb ook zelf dit jaar eigenlijk niks geoogst. Omdat ze eigenlijk te weinig over. Maar als ik nu ook kijk voor de winter. Eigenlijk hebben ze voor deze winter niet eens genoeg. Terwijl ik dus niks heb afgenomen.
Nee.
Terwijl het jaar daarvoor wel. En dus het is ook heel wisselend eigenlijk.
Ja,
hè? Met het weer. Welke bomen inderdaad er of ze goed in bloei staan of niet.
Ja, ja.
En ook zeg maar of we dus in het begin, wat jij zegt van ja, zoals in Nederland, van half maart tot oktober. Ja, is er dan dat hele seizoen, zeg maar, de hele periode wel wat te halen?
Ja, nou ja, weet je, er zal misschien een enkele plek zijn waar dat zo is. Waar een bijenvolk het hele jaar rond wat kan halen. Wat we wel weten is dat bijen die bijvoorbeeld in de bebouwing staan, of aan de rand van een dorp, ja, die weten het hele seizoen wel een beetje hun korstje te verzamelen. Hè?
Ja, het schijnt inderdaad dat je in steden en dorpen...
steden zelfs, ja,
dat
zeker.
Dat het daar beter, tegenwoordig beter is voor de bijen dan eigenlijk zoals hè, in een landbouwgebied.
Gebied, ja, nee, absoluut.
Want dan moeten ze het van de tuintjes van de boer hebben in plaats van...
Ik heb mijn imkerij in het heen en nou, dat is in het buitengebied. En mensen komen daar wel eens, oh, wat is het hier prachtig. En ik zeg, ja, zeker, maar voor de bijen is het gewoon een woestijn. Er is niks te halen. In steden heb je natuurlijk parken. En mensen die tuintjes hebben, die besteden er vaak veel aandacht aan. Dus die biodiversiteit, gek genoeg, in steden, maar ook in dorpen, die is vaak heel goed. Maar goed, ja, weet je, dan moet niet iedereen met bijen gaan beginnen. In zo'n dorp, want dan wordt de spoeling natuurlijk weer dun. Dus het is goed om als imker ook te kijken van hoe zit het met de biodiversiteit. En mensen vragen wel eens in de winkel, ja, ik wil eigenlijk alleen maar van de honing genieten. Maar zou ik ook iets kunnen doen voor de bijen? Hè? Dat is dan, zeker. Kijk naar je tuin en ga aan de slag. Hè? Gewoon insectvriendelijke bloemen. Dus denk aan de bijen, maar ook vlinders en hommels.
Ja, dus
en,
eigenlijk bestuivers. Hè? Dus planten,
precies,
bloemen
ja.
die goed zijn voor de bestuivers. En het liefst biologisch.
Ja, zeker.
Want
ja.
Gif is natuurlijk ook... als je kijkt naar hoe een bij in elkaar zit en hoe gevoelig eigenlijk, hè, dus ook alleen al het verhaal over dus van nectar honing maken, dat is misschien nog wel leuk om te vertellen dat de bij die in de kast nog of in het volk zit, is een jongere bij, hè, de haalbij is er dus de oudere bij, en die heeft volgens mij voegt hij ook weer andere enzymen toe,
klopt.
Dus dat hangt af van de leeftijd van de bij.
Ja. Ja, dat is dat.
Dus
ja,
het,
ja,
is allemaal, het zit zo ingenieus in elkaar. En als wij dan dus met gif bezig zijn, dan heeft dat zoveel invloed op.
Heeft een enorme
insecten,
impact. Ja, absoluut.
En dus ook op de honingbij, maar ook Het is ook heel leuk om naar andere bijensoorten te kijken. Ik denk dat bewustzijn, hè, dus zowel voor de honingbij als voor andere bestuivers. Je kunt best wel wat. Het is ook best wel leuk als je een zeldzame soort. Je hebt soms bijen die vliegen dus maar, wilde bijen.
Ja,
die
ja.
vliegen maar op één plant.
Plantje, ja, ja, ja.
En dat
ja,
je echt denkt, ja. Nou, het is heel lastig om daar om te overleven.
Ja.
Dus, en ik heb bijvoorbeeld een vijvertje in de tuin aangelegd vorig jaar.
Ja.
Nou, libelles. Dat je denkt, hoe weet ze te vinden? Maar
ja.
Het is dus heel leuk om... ik heb het eigenlijk ook voor de bijen aangelegd, zeg maar.
Ja, maar je ziet wat er...
Je ziet dus
ja, 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 ja.
En het is
ja.
ook een soort kikkervoederplaats. Want de bijen ja. die gaan drinken en die worden dan door zo'n kikker opgegeten.
Ja, het is natuurlijk gewoon een schakel. Alles hangt met elkaar samen. En,
ja.
Ja. Ja, het is gewoon leuk als je... Als je je daarin verdiept, hè, dat probeer ik dan ook altijd een beetje te promoten. Als mensen zeggen, nou ja, weet je, om nou bij je te gaan houden, dat is allemaal zo wat. Maar als je verdiep je gewoon daar eens in. En,
ja, en kijk, als je eens een gaatje in de tuin hebt of tegen een muur. En misschien kan je ook, wat ik zelf wel leuk vond om te doen, maar daar moet je misschien wat tijd voor maken, is om een bloeiboog ja. te maken. Dat volgens ja. mij is het ook bloeiboog.nl of zo. Je kunt dat
ja, er zijn
wat vrij makkelijk
ja, ja,
vinden.
Ja, ja, ja.
En dan kan je dus dan kijken van wat bloeit er nou in maart tot en met oktober in mijn omgeving.
Ja.
En als je dan ziet dat er ergens een gat zit, dan zou je ook nog bewust kunnen kiezen van kan ik dan een plant planten die dat moment bloeit.
Ja, ja, ja precies. Ja,
dus nee, of heel ja. vroeg. In het voorjaar of juist midden in de zomer. Want dat is ook een soort leegte.
Ja.
Dus ja, weet je, als je echt wat wil doen en je vindt het echt leuk om je daar wat verder in te verdiepen. Maar je wil verder niet beginnen met imkeren. Dan, ja, dan kan je op die manier wel een steentje bijdragen.
Ja, zeg maar. Zeker. En als je je daar inderdaad in verdiept, dan val je ook van de ene verbazing in de andere. Hè? Want dan lees je ook dat de ene plant qua stuifmeelwaarde hoger is dan de ander. En
dat
stuifmeel is voor alle insecten gewoon van belang. Hè? Stuifmeel is voor de honingbij ook een bouwstof. En net wat je al zegt, neem biologisch wat niet bestreden is. Want we weten dat dat stuifmeel vaak ook besmet is, hè, door gewasbeschermingsmiddelen of pesticiden, hoe je het ook noemen wil. Ja, dat gaat de bijenkast in en dat heeft gewoon ernstige gevolgen.
Ja, eigenlijk vooral op het broed.
Want dat stuifmeel, hè, dat gebruikt de bij zelf, want het is een bouwstof. Maar het wordt ook gebruikt, hè, om samen met de nectar een voeding te maken voor de larf en voor de jonge bij. Ja, en als het daar fout gaat, dan rolt dat natuurlijk helemaal door. Hè? En dan,
voor de gezondheid van,
de gezondheid van
het hele volk.
Precies, ja. Ja, ja.
Nou, misschien is het goed om daar de volgende keer wat meer over te vertellen. Van hoe zit dat nou eigenlijk
hoe zit dat
in
nou
dat
met
volk?
Dat volk? Ja, dat is ook dat is zo wonderlijk. Dat, ja.
En waar moet je misschien dus inderdaad aan denken als je wel...
Ja, want die vraag krijg ik natuurlijk ook. Ja. Hè? Zegt, nou, oh, heerlijk die honing. Hè? Ik vind het wel
kan
leuk om dat zelf
in de
te
tuin
gaan doen. Hè? Ja, precies. Ja.
Ja.
Ja. Maar daar komt wat voor kijken. En dan moeten we het zeker, daar gaan we het zeker over hebben.
Dus heel erg bedankt voor het luisteren. En mochten jullie vragen hebben, dan kun je dat mailen naar...
leo@honingmagazijn.nl en dan je krijgt sowieso een antwoord en we pakken dan ook zoals nu vragen op in een podcast. Dus,
en wil je
stuur
nou
ze.
Honing komen proeven?
Ja, dan moet je zeker langskomen.
In Epe of in Rhenen of kan allebei?
Nee, in Epe. Ja.
Okay.
In Epe zijn we 6 dagen open, dus dan kom gewoon een keer langs en proef.
Leuk.
Tot de volgende.
Tot de volgende keer.
Oké, doei.